Hoofdstuk 5. Informatiearchitectuur en administratieve uitsluiting. Paragraaf 1. Inleiding. In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat informatie- en communicatietechnologie een mogelijke bron van bureaucratische dysfunctie is. Het kan dienstverlening weliswaar efficiënter maken, maar doet dat wel door organisatorische processen meer machinematig vorm te geven. Daarmee wordt de discretionaire ruimte voor individuele medewerkers en hun mogelijkheden tot het leveren van maatwerk verkleind. In de casus uit hoofdstuk 2 en 4 hebben we gezien dat het gebruik van ICT op systeemniveau, dat wil zeggen uitstijgend boven het niveau van individuele organisaties, voor verdere complicaties kan zorgen. De casus van Saskia liet zien dat fouten in registraties zich als een olievlek over verschillende organisaties kunnen verspreiden, met als gevolg dat het vermogen tot correctie van fouten ernstig wordt aangetast. En in de casus van Esther zagen we hoe de koppeling van registraties tot onrechtvaardige consequenties kan leiden voor burgers die niet in de vooraf bedachte categorieën van het systeem passen. In dit hoofdstuk plaatsen we de bureaucratische dysfunctie door het gebruik van ICT in theoretisch perspectief. Actuele academische debatten spreken over administratieve uitsluiting om processen te beschrijven waarin burgers worden uitgesloten van toegang tot dienstverlening door bureaucratische processen. Hoewel ze wel toegang tot die diensten zouden moeten hebben, op basis van wetgeving of vanuit het perspectief van publieke waarde. Dit concept wordt veelal gebruikt in studies over administratieve lasten op het niveau van directe interactie tussen burger en street-level bureaucraten. Wij laten echter zien dat uitsluiting ook plaatsvindt door processen op systeemniveau, en dat ICT een drijvende kracht achter deze uitsluiting is. Dat doen we aan de hand van een analyse van de basisregistratie personen. Een archetypisch voorbeeld van ICT gebruik op systeemniveau dat een hoofdrol speelt in de casus van Esther uit hoofdstuk 4. Paragraaf 2. De basisadministratie personen. Registratie en documentatie zijn een kernelement van de bureaucratische organisatievorm. Met de groei van het aantal staatstaken in de verzorgingsstaat is ook het belang van registratie met het oog op publieke dienstverlening toegenomen. Basisgegevens over woonplaats, leeftijd, inkomen en nationaliteit vormen belangrijke criteria voor het toekennen van tal van rechten, zoals zorgtoeslag, zorgverzekering, studiefinanciering, sociale zekerheid en pensioenopbouw. Volgens Michel Foucault zijn kennis en macht onlosmakelijk met elkaar verbonden in het besturen van moderne samenlevingen. Het vergaren van kennis over de bevolking is een belangrijke voorwaarde voor het effectief kunnen besturen ervan. Kennis vormt de diagnostische voorwaarde voor bestuur. Binnen dit geheel neemt het lokaliseren van individuele burgers een bijzondere plaats in. In praktische zin omdat veel verzorgingsstatelijke rechten deels afhangen van de vraag of, en zo ja, waar, een burger zijn woonplaats heeft. Maar ook in fundamentele zin, omdat het juridisch vastleggen van adressen en woonplaatsen samengaat met het fysiek vastleggen van burgers op een vaste geografische locatie. In Nederland houden gemeenten al sinds 1850 structureel de registratie van hun inwoners bij in een bevolkingsregister. Tienjaarlijkse volkstellingen vormden een belangrijke controle op de juistheid en volledigheid van de gegevens. In 1994 vormde de digitalisering van dit systeem in de gemeentelijke basisadministratie. En sinds 2014 is de GBA omgevormd tot de basisadministratie personen, BAP. Dit betekent dat persoonsgegevens ook door andere overheden of geautoriseerde organisaties, zoals de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en zorgverzekeraars, gebruikt kunnen worden voor de uitoefening van hun taken. Met een basisregistratie wordt beoogd om de kwaliteit en efficiëntie van registraties te vergroten. De betrouwbaarheid van de BAP is zeer groot. Gebruikersorganisaties houden weliswaar nog altijd een eigen registratie bij, maar ze krijgen wijzigingen in gegevens automatisch aangeleverd via de BAP. De BAP werkt volgens het principe eenmalige registratie, meervoudig gebruik. De onderliggende adresbegrippen en registratiecriteria zijn echter nog hetzelfde als uit het oude bevolkingsregister. Op het moment van schrijven waren er ergens tussen de 1000 en 2000 organisaties aangesloten op de BRP, waaronder dus zorgverzekeraars, de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, pensioenfondsen, DUO, waterschappen, UWV en SVW. Een complete lijst is niet beschikbaar, maar er is wel een overzicht van autorisatiebesluiten voor groepen van gebruikersorganisaties. Bijvoorbeeld, één zo'n besluit gaat over de autorisatie van gemeenten, waardoor in totaal 388 gemeentelijke organisaties worden aangesloten op de BRP. Een ander autorisatiebesluit betreft notarissen, waarvan er zo'n 1300 zijn in Nederland. Bovendien leveren gebruikers soms ook gegevens aan organisaties die formeel niet op de BRP zijn aangesloten. Zo gaf de gemeente uit de casus van Esther adresgegevens door aan de lokale woningbouwvereniging. Daarmee vormt de BRP een typisch voorbeeld van informatiearchitectuur die gebruikt wordt voor de toekenning van rechten aan burgers. Daarbij verwijst architectuur naar de fundamentele ontwerpbeslissingen over een informatiesysteem die de opzet en gebruiksmogelijkheden bepalen. We spreken over informatie als de gegevens betekenis hebben voor de mensen die bij het systeem betrokken zijn. In de context van de BRP zijn de procedures en definities waarmee informatie binnen een organisatie of systeem wordt gebruikt en verwerkt, dus onderdeel van de informatiearchitectuur. In het geval van de BRP gaat het om het ontwerp van informatiegebruik voor een heel ander systeem over organisaties heen. Een leidend principe is het gebruik van master data. Master data zijn gegevens waarover overeenstemming is tussen gebruikers en die cruciaal zijn voor de organisatie. In dit geval de organisaties als geheel. En waar één gezaghebbend referentiepunt voor is aangewezen. In de context van de BRP gaat het om gegevens van burgers en bedrijven die op één plaats worden verzameld, maar gebruikt door vele honderden afnemers voor het verlenen van diensten of het opleggen van plichten. Daarmee heeft de BRP niet alleen een organisatorische impact, maar raakt het direct aan de rechten en plichten van burgers. De classificaties en procedures van de informatiearchitectuur hebben een maatschappelijk effect. Een adres vormt het centrale classificatieprincipe binnen de BRP. Een adres wordt verondersteld de plaats te zijn waar mensen vindbaar en bereikbaar zijn voor de overheid. Er bestaan in de BRP twee soorten adressen: een woonadres en een briefadres. Dat laatste adres wordt geregistreerd als een persoon tijdelijk niet te bereiken is op zijn woonadres. Bijvoorbeeld omdat hij in een instelling of tijdelijk in het buitenland verblijft. Het briefadres is gevestigd op het woonadres van een andere burger die zich akkoord verklaart met het doorsturen van post van publieke organisaties. Is er geen woonadres of briefadres, dan wordt iemand die wel bekend is bij de overheid, bijvoorbeeld omdat hij hier ooit ingeschreven stond, of omdat hij Nederlander is, ingeschreven in het register niet ingezetenen, een onderdeel van de BRP. Daarbinnen krijgen Nederlanders van wie het adres onbekend is de status vertrokken onbekend waarheen. Het ingezetene criterium speelt een centrale rol in de registraties van burgers in de BRP. Iemand wordt ingeschreven als ingezetene als hij gedurende een half jaar tenminste 4 maanden op een bepaalde plaats woont. En iemand wordt uitgeschreven als ingezetene indien hij gedurende 1 jaar minder dan 4 maanden op het opgegeven adres verblijft. Artikel 2.43 van de BRP. Dat criterium is gebaseerd op de algemene verwachting dat iemand binnen 4 maanden met de overheid in aanmerking komt en dus ingezetene is, en dat iemand die hier minder dan 4 maanden is in het buitenland woonachtig is en dus niet ingezetene is. De enige wettelijke uitzondering hierop zijn zeelieden die onder Nederlandse vlag varen. Indien zij een adres aan wal hebben, mogen zij gedurende 2 jaar van huis zijn voordat zij hun status als ingezetene verliezen. De centrale procedure voor de verwerking van informatie in de BRP is de gebruikersverplichting. Die regelt dat aangesloten organisaties de BRP als uitgangspunt van hun dienstverlening moeten nemen. In de praktijk betekent dit dat alle gebruikers hun eigen administratie behouden, maar dat ze deze updaten met wijzigingen die door de gemeente in de BRP worden doorgevoerd. Gegevens worden dus niet in real time op één plaats opgeslagen voor gebruik. Er is in de regel een time lag van 2 tot 4 dagen bij de uitwisseling van gegevens. Bovendien moet de gebruiksverplichting niet verward worden met een automatische, formele, juridische doorwerking van de BHP. Aan de BHP zelf kunnen geen rechten of plichten worden ontleend. De verantwoordelijkheid daarvoor berust altijd bij de gebruikers van de gegevens. Zij dienen volgens de wet een eigenstandig oordeel over de feitelijke situatie te vellen. Ze kunnen zich niet automatisch beroepen op gegevens uit de BHP. In de praktijk zijn de gegevens uit de BHP echter toch leidend, omdat gebruikers vaak niet over eigen gegevens beschikken en zij geen verantwoordelijkheid voor de verificatie van de juistheid van de registraties in de BHP dragen. De BHP volgt de logica van efficiëntiewinst door centralisatie van gegevensgebruik. Dat heeft grote voordelen voor overheid en in potentie ook voor de burger. Burgers hoeven niet steeds opnieuw hun gegevens aan te leveren bij de overheid en de kans op fouten door individuele ambtenaren is kleiner. ICT reduceert de administratieve lasten voor de burger en voor de gebruikers van de gegevens. De efficiëntiewinst van de BHP is gestoeld op het loslaten van doelbinding. Gegevens van burgers worden niet met een vooraf bepaald doel verzameld door de dienstverlener zelf, maar worden vanuit een centraal verzamelpunt beschikbaar gesteld aan een niet vooraf begrensd aantal organisaties met elk hun eigen doelen en taken. Er is 1 actor aangewezen om de juistheid van registraties te waarborgen, de gemeente. Waar ze voorheen voornamelijk als administrateur opereerde, daar heeft nu de rol van handhaver meer nadruk gekregen. Het is aan gemeenten om te bepalen wanneer er sprake is van fraude, van fouten of van burgers die niet in het systeem passen. De wet biedt gemeenten overigens weinig mogelijkheden om uitzonderingen te maken of maatwerk te bieden. Het is vooral de maat en de manier van handhaving die bepaalt of strak de hand wordt gehouden aan het ingezetene criterium. Voor de komst van de BHP was de controle op volledigheid en juistheid van de registraties zelden een gemeentelijke prioriteit. Onder druk van de basisregistraties is dat de afgelopen jaren echter veranderd. Incorrecte gegevens hebben grote consequenties en fraudebestrijding krijgt veel aandacht. De voordelen voor fraudeurs en de kosten voor de gebruikers van de BHP en indirect voor de belasting- of premiebetaler kunnen immers groot zijn. Wie zichzelf onterecht uitschrijft of tevergeefs een briefadres aanvraagt, heeft weliswaar geen toegang tot voorzieningen, maar is ook onvindbaar voor schuldeisers en autoriteiten. Wie een woonadres heeft, kan huurtoeslag aanvragen en zijn woning illegaal onderhuren en zelf ongeregistreerd elders gaan wonen. En wie zich als uitwonend registreert maar nog bij zijn ouders woont, ontvangt wel een uitwonende studiebeurs. Met name het briefadres is kwetsbaar voor fraude. Zolang de ontvanger van de brieven de geadresseerde blijft dekken, behoudt hij de toegang tot tal van rechten, maar is hij de facto onvindbaar. Bovendien mogen gemeenten volgens de wet een briefadres niet weigeren. Paragraaf 3. De maatschappelijke en beleidsrelevantie van basisregistratie. Basisregistraties zijn, zo betogen wij, geen neutraal instrument. Ze hebben een fundamentele impact op de toegang van burgers tot rechten en diensten van de overheid. Zonder correcte registratie krijgen burgers geen toegang tot een grote hoeveelheid rechten, waaronder hypotheekrenteaftrek, huur, zorg en gezinstoeslagen, zorgverzekering, studiefinanciering, AOW-recht en bevolkingsonderzoeken. Maar overheden en andere gebruikers hebben zelf ook een groot financieel belang bij correcte registratie van persoonsgegevens. Denk aan mensen die door fraude onterecht toegang krijgen tot allerlei voorzieningen. Of aan tal van bijzondere belastingen. Wegenbelasting, gemeentelijke belasting, waterschapsbelasting. Die worden opgelegd op basis van in de BHP bekende gegevens over woonplaats en omvang van het huishouden. De onbedoelde en ongewenste neveneffecten van de BHP raken zowel de toegang van burgers tot overheidsdiensten als de effectiviteit van overheidsbeleid. De BHP levert voor het overgrote deel van de burgers geen probleem op. Naar schatting zit ongeveer 95% in de happy flow. Toch is de bureaucratische dysfunctie, zoals we die hebben gezien in de casus van Saskia en Esther, geen klein probleem. Ten eerste zorgt de informatiearchitectuur voor disproportioneel grote gevolgen voor burgers die niet in het model van de BHP passen. Het ingezetene criterium vormt een eenduidige juridische werkelijkheid die niet per definitie aansluit op de gevarieerde maatschappelijke werkelijkheid. Tegenwoordig zijn er studenten die voor langere tijd in het buitenland studeren. Zijn er kinderen die hun tijd verdelen tussen hun beide gescheiden ouders? Er zijn mensen die hun huis verkopen en tijdelijk een vakantiehuis betrekken. En er zijn zelfstandige ondernemers die zaken doen over de hele wereld. Het ingezetene criterium leidde nauwelijks tot problemen in een tijd waarin mensen hun hele leven op één plaats verbleven. En tot voor kort leidde dat ook zelden tot praktische problemen, omdat de gevolgen van een mutatie enkel de gemeentelijke dienstverlening betroffen en gemeenten geen prioriteit van handhaving maakten. Ten tweede heeft de BHP ook onbedoelde beleidseffecten. Waar mensen problemen met hun registratie ondervinden of waar ze worden uitgesloten van het systeem, daar treedt probleemverplaatsing op. Het streven naar zuiverheid van registratie leidt tot kosten elders in het systeem. Dat mechanisme kent twee verschillende uitingsvormen. Ten eerste is correctie van registratiefouten complex en tijdrovend, omdat ze zich als een olievlek over het gehele systeem verspreiden. Zoals de casus van Saskia liet zien, wordt het vermogen van gebruikers tot correctie van fouten en hun gevolgen ernstig aangetast door de logica van de informatiearchitectuur. Geen enkele organisatie overziet het probleem en geen enkele organisatie kan verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen. Ten tweede leidt de uitsluiting van burgers uit de BHP tot negatieve beleidseffecten elders. Daklozen hebben grote moeite om opgenomen te worden in het systeem. Mensen raken in de schulden door uitsluiting van voorzieningen. Niet verzekerd zijn leidt tot problemen in de gezondheidszorg. Als mensen uit de BHP verdwijnen, betekent dat niet dat hun problemen ook verdwijnen. Die blijven bestaan, worden vaak hardnekkiger en komen terecht bij andere overheidsorganisaties. Verschillende autoriteiten, waaronder de Algemene Rekenkamer in 2014, de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam ook in 2014 en de Nationale Ombudsman in 2016, hebben de afgelopen jaren kritische rapporten uitgebracht over de onbedoelde negatieve effecten van de nieuwe basisregistratie. Daarin ligt vooral de nadruk op de bureaucratische barrières die burgers ervaren als ze fouten willen herstellen. Met name de Nationale Ombudsman richt zich ook op de spanning tussen de registratiecriteria van de BHP en de maatschappelijke realiteit waarin burgers leven. Daklozen, globetrotters en mensen in een tijdelijke noodsituatie ondervinden problemen om zich te registreren. Mensen die vanwege een scheiding of huisuitzetting tijdelijk een vakantiewoning betrekken, kunnen zich niet registreren, omdat dit soort woningen niet als woonadres is aangemerkt. Ook kunnen deze mensen vaak niet terecht bij familie of vrienden, omdat inschrijving van een extra persoon gevolgen heeft voor toeslagen en uitkeringen. Problemen treden op als mensen geen vaste verblijfplaats hebben en van stad naar stad zwerven, zodat onduidelijk is in welke gemeente ze zich kunnen registreren. Een andere probleemgroep zijn Nederlanders die niet voldoen aan het ingezetene criterium, omdat ze het grootste deel van het jaar voor hun werk op reis zijn. In de bovengenoemde kritische rapporten worden verschillende voorbeelden genoemd die vergelijkbaar zijn met de casus uit dit boek. Peter heeft geen woning en wil zich inschrijven bij een woningcorporatie. De corporatie vraagt hem om een bewijs van inkomen. Hij kan echter pas een bewijs van inkomen ontvangen, in de vorm van een bijstandsuitkering, als hij is ingeschreven in de basisregistratie. Maar zonder inkomen kan Peter zich niet registreren. Lilian heeft recentelijk haar baan verloren. Haar uitkering is niet voldoende om haar huidige hypotheek te betalen. Nadat ze 20.000 euro schuld heeft opgebouwd, wordt ze haar huis uitgezet. Ze registreert zich met een briefadres bij haar ouders. Anderhalf jaar later eist de gemeente echter een nieuw woon- of briefadres. Omdat ze dat niet heeft kunnen vinden, is Lilian nu niet langer geregistreerd. Ze kan niet langer haar paspoort en rijbewijs vernieuwen, kan zich niet aanmelden voor schuldhulpverlening en heeft grote problemen als ze wil solliciteren voor een baan. Een groeiend aantal gemeenten wordt geconfronteerd met zogenaamde yo-yo-kinderen. Dat zijn kinderen van gescheiden ouders die tijdelijk bij de ene en tijdelijk bij de andere ouder wonen. Dit voortdurende heen en weer verhuizen maakt het lastig om te bepalen waar ze zich moeten inschrijven. Bovendien is de registratie een potentiële bron van conflict tussen de ouders, aangezien het consequenties heeft voor aanslagen en kinderbijslag. Rashid is geaccepteerd voor een uitwisselingsprogramma met een Britse universiteit. Eenmaal in het buitenland besluit hij zijn kamer onder te verhuren. Enige maanden later krijgt hij bericht van zijn ziektekostenverzekeraar dat zijn polis is opgezegd. Het blijkt dat Rashid is uitgeschreven door de gemeente op het moment dat de onderverhuurder zich op het adres registreerde. Angela claimt dat ze nooit een brief heeft ontvangen waarin de gemeente vraagt haar te bevestigen dat ze nog steeds op hetzelfde adres woont. Nadat ze is uitgeschreven door de gemeente, wil ze deze situatie herstellen. Hier gaan echter enkele weken overheen. In de tussentijd kan ze niet tijdig haar paspoort vernieuwen, dreigt haar ziektekostenverzekeraar haar polis op te zeggen en eist Duo geld terug voor onterecht ontvangen studiefinanciering voor uitwonenden. En als laatste, een zogenaamde spookbewoner heeft zichzelf geregistreerd op het adres van Erik. Erik was hiervan lang onwetend, maar komt er na verloop van tijd achter dat hij niet meer in aanmerking komt voor huursubsidie. Zijn pogingen om dit te herstellen lopen op niets uit, aangezien de gemeente hem belast met het bewijzen dat de spookbewoner niet op hetzelfde adres woonachtig is. Het kostte hem uiteindelijk meer dan 3 jaar om via bezwaar en beroepsprocedures zijn gelijk te krijgen. Paragraaf 4. Administratieve uitsluiting door informatiearchitectuur. In hoofdstuk 3 hebben we de belangrijkste bronnen van bureaucratisch dysfunctioneren besproken. 2 actuele debatten zijn relevant voor onze discussie van informatiearchitectuur. Ten eerste is dat de logica van informatie- en communicatietechnologie om bureaucratieën meer routine machinematig te laten werken. In een e-bureaucratie vindt rationalisering niet plaats door Weberiaanse regels en procedures, maar door algoritmen en standaarden. Een bekend gevolg daarvan is de reductie van discretionaire ruimte van ambtenaren. Zo bestudeerde Zuridis de gevolgen van het automatiseren van beschikkingen bij studiefinanciering en verkeersovertredingen en constateerde hij problemen bij het rechtvaardig behandelen van individuele uitzonderingsgevallen. Inhoudelijke oordeelsvorming over een individueel geval wordt vervangen door klassificatie op basis van informatie en databases. De street-level bureaucraten verworden tot screen-level bureaucraten. Een tweede relevant debat is de manier waarop administratieve lasten de toegang van burgers tot overheidsdiensten bemoeilijken of beletten. De toegang tot diensten is niet alleen afhankelijk van formele rechten, maar ook van de bureaucratische mechanismen waardoor ze praktisch gerealiseerd worden. Die zijn voor een deel onvermijdelijk, omdat de identiteit van aanvragers en de rechtmatigheid van een aanvraag gecontroleerd moeten worden. Procedurele eisen worden echter problematisch als ze leiden tot administratieve uitsluiting, praktische uitsluiting van toegang als gevolg van de kosten voor burgers van onder meer indieningsvereisten, wachtlijsten, financiële kosten en niet-responsief gedrag. Uitsluiting raakt niet alleen individuele burgers in de mate waarin ze van hun rechten gebruik kunnen maken en hun gevoel van rechtvaardigheid, maar heeft ook gevolgen op collectief niveau, zoals ineffectieve besteding van overheidsgeld en aantasting van het vertrouwen in de overheid. Bovendien laat onderzoek zien dat mensen in een sociale achterstandssituatie in de regel zwaarder worden getroffen. De literatuur over administratieve uitsluiting richt zich voornamelijk op de directe interactie tussen burger en bureaucratie op street level. En voor zover er aandacht is voor de policy roots van uitsluitingsmechanismen, dan gaat het vooral over bewuste strategieën van politici om wetgeving te omzeilen door lokale bestuurders de ruimte te geven tot het organiseren van barrières of door uitvoeringsorganisaties onvoldoende financiële middelen te geven. Hier laten we echter zien dat administratieve uitsluiting ook zijn oorsprong kan hebben op een meer structureel en systematisch niveau. Niet de procedurele of inhoudelijke discretie op street level, Maar het gebrek aan discretionaire ruimte door de inrichting van informatiearchitectuur is hier de oorzaak van uitsluiting. Alsmede de fouten, inconsistenties en incompleetheid van gegevens in die infrastructuur waar organisaties mee moeten werken. De basisregistraties werken op systeemniveau en de onbedoelde gevolgen laten zich op systeemniveau voelen. Alle organisaties die zijn aangesloten op een basisregistratie gebruiken de definities en classificaties van dit systeem als basis voor hun beslissingen om burgers toegang te verlenen tot hun diensten. Dit betekent dat, behalve reductie van discretionaire ruimte, ook problemen optreden rond de uitwisseling van gegevens tussen organisaties. Zoals onze casus laten zien, wordt hierdoor correctie bemoeilijkt en verdwijnt het overzicht over de gevolgen van gegevensgebruik. Wij begrijpen de onbedoelde gevolgen van informatiearchitectuur, zoals deze onder meer in ons casusonderzoek naar voren zijn gekomen, als een vorm van administratieve uitsluiting. In de BAP, een typisch voorbeeld van zo'n informatiearchitectuur, zien we dat uitsluiting langs vier verschillende mechanismen optreedt. De eerste. Het systeem legt een onredelijke last bij burgers neer en is een black box voor zowel burgers als bureaucraten. Het systeem definieert in de basis twee rollen. Zij die de registraties verwerken en controleren, de gemeente, aan de ene kant, en zij die de data gebruiken aan de andere kant. De organisaties die de data gebruiken nemen onafhankelijk van elkaar besluiten. Er kan een potentieel onbegrensd aantal organisaties zijn dat de registratie gebruikt. Dat komt omdat de wet op de basisregistratie personen geen specifiek doel formuleert voor de gegevens. Dat kan ook niet, want de toegevoegde waarde van een master data management systeem is nu juist dat ze een enkele registratie kan opleggen voor een heel systeem van organisaties. Dat betekent dat een enkele administratieve wijziging kan leiden tot een sneeuwbaleffect in termen van consequenties. Veel of alle consequenties kunnen van organisaties zijn waarmee de burger helemaal geen contact heeft gehad. Een tweede probleem met deze manier van standaardiseren is dat dit sneeuwbaleffect, net als een echte sneeuwbal, maar één kant op werkt. Elke organisatie die gegevens gebruikt is verplicht om eigen conclusies te trekken op basis van de wetten van zijn eigen beleidsdomein. Iemand opnieuw registreren, zoals die eerst geregistreerd stond, herstelt niet de oorspronkelijke situatie voor een burger. Het krijgen van een parkeervergunning bijvoorbeeld is niet direct gekoppeld aan een adres, maar aan een aanvraag en een wachtlijst. Een correctie leidt daarom tot de vermenigvuldiging van de administratieve lasten voor burgers. Deze twee elementen scheppen samen een situatie waarin het onmogelijk wordt om te overzien wat de gevolgen zijn van een adreswijziging. Nog gemeenten, nog afnemers van data, nog burgers kunnen weten wat de impact zal zijn. Gemeenten en burgers weten niet welke organisaties allemaal gebruik maken van de registratie en in welke juridische domeinen. Daarom kunnen zij de gevolgen niet overzien van een mutatie. Gebruikersorganisaties missen ook overzicht. Zij volgen blind de wijzigingen die gemeenten in de registratie maken. Geen enkele organisatie kan het systeem controleren. Dit kan burgers confronteren met grote en onverwachte gevolgen. Het tweede mechanisme: het systeem produceert rechtsbesmetting via ICT. Formeel zijn er geen rechten of plichten gekoppeld aan de basisadministratiepersonen. Het blijft de verantwoordelijkheid van gebruikers om dit te doen en te beoordelen of cliënten in aanmerking komen voor hun dienstverlening. De facto heeft de basisregistratiepersonen echter een bijna directe, bepalende invloed op de organisaties die haar gebruiken. Deze impact komt voort uit twee elementen die samen het mechanisme van rechtsbesmetting via ICT vormen. Het eerste element is de definitie die gebruikt wordt in de registratie. Elke definitie is inherent arbitrair. Dat kan niet anders, omdat er geen doel is geformuleerd voor de data. Er is geen objectieve reden om te zeggen dat je ingezetene bent na 4 maanden en niet na 3 of 5 maanden. Dit is een probleem op zichzelf. Het gebruik van één enkele definitie voor een complexe werkelijkheid is problematisch voor allerlei sociale groepen, zoals daklozen, mensen in een tijdelijke noodsituatie en een groeiend aantal globetrotters. Een tweede element is de verplichting van gebruikersorganisaties om de registratie als uitgangspunt te nemen. Ook dit element zorgt op zichzelf al voor problemen. Een gebruikersorganisatie kan verplicht zijn om fouten terug te rapporteren, maar als een adres verkeerd geregistreerd is vanuit het juridisch perspectief van zijn beleidsterrein, betekent dit nog niet dat de gemeente die correctie ook zal accepteren. Een correctie wordt pas geaccepteerd door een gemeente als die incorrect is vanuit het perspectief van de wet op de basisregistratie personen. Correcties zijn voor gebruikersorganisaties een catch-22. De verplichting voor gebruikers om de basisregistratie te gebruiken schept een informationele hiërarchie die de mogelijkheden beperkt om autonoom besluiten te nemen en daartoe ook niet meer motiveert. Daarom leiden deze elementen samen tot een mechanisme dat we rechtsbesmetting via ICT noemen. De definitie van wie in aanmerking komt voor rechten en plichten kan formeel gedefinieerd zijn in eigen wetten en regels, maar is de facto gedefinieerd door de wet op de basisregistratie personen. Een voorbeeld. Iedereen met een Nederlandse nationaliteit mag stemmen. Echter, het kiesregister bestaat uit mensen die kiesgerechtigd zijn van de ingezetenen. Het kiesregister is een gebruiker van de basisadministratie. In de praktijk kan daarom iemand alleen een stembiljet ontvangen wanneer hij voldoet aan de criteria van de basisadministratie personen. En die zijn strikter dan het criterium van Nederlands staatsburgerschap voor iedereen van 18 jaar en ouder uit de kieswet. Het derde mechanisme is: het systeem sluit inhoudelijke oordeelsvorming uit. Veel van de elementen die hierboven zijn genoemd zijn er de oorzaak van dat menselijke bemoeienis met de besluitvorming afneemt. Ze neemt af ten gunste van een database op systeemniveau met weinig mogelijkheden om redelijke oplossingen te bieden voor moeilijke gevallen of uitzonderingen. Voor de digitalisering van het bevolkingsregister konden gemeentelijke medewerkers letterlijke aantekeningen in de kantlijn van een registratie maken om bijzondere omstandigheden te benoemen. Nu moet een burger passen in de opties die het systeem biedt. In een eerdere versie van het systeem gebruikten medewerkers burgerzaken nog wel eens een punt in plaats van een adres om daklozen waarvan ze wisten dat ze in de gemeente woonden toch te kunnen registreren. Zulke workarounds zijn uit het systeem gehaald. De scheiding tussen registratie en consequenties in aparte rollen van vastleggen en controleren enerzijds en gebruiken anderzijds heeft het voor gebruikers onmogelijk gemaakt om discretionaire ruimte te gebruiken. Er is simpelweg geen manier om ze te registreren. Discretionaire ruimte vraagt niet alleen om de mogelijkheid af te wijken van de regel, maar ook om die afwijking te motiveren. Maar dezelfde scheiding tussen registratie en controle enerzijds en gebruik anderzijds maakt het onmogelijk om kennis te hebben van de consequenties en dus om kennis te hebben van de proportionaliteit. Het vierde mechanisme is: het systeem schept perverse gedragsprikkels. De drie vorige argumenten refereren naar de consequenties van de structurele logica van de basisregistratie personen. We kunnen echter ook kijken naar de bureaucratische dysfuncties door de gedragsprikkels die het produceert. Een belangrijk onbedoeld gevolg van het nieuwe systeem is dat het gemeente meer en meer in de rol van handhaver drukt. Er is een steeds grotere nadruk op fraudebestrijding en onjuiste registraties. Gebruikersorganisaties en het Rijk hebben de neiging die taak richting gemeente te duwen, omdat zij in de praktijk de enige zijn die kunnen verifiëren of adressen correct zijn. Het gevolg is dat gemeenten nog minder de neiging hebben om burgers die niet in het systeem passen geregistreerd te houden. Dit kan leiden tot de ironische situatie dat de gemeente zich volledig bewust is van waar een burger is en hoe die te bereiken, maar zich toch gedwongen voelt om zo'n burger uit te schrijven, zoals het geval was met Esther. Gebruikersorganisaties werken regelmatig hun administratie bij met wijzigingen uit de basisregistratie personen. Als een wijziging relevant voor hen is, Bijvoorbeeld omdat een cliënt de status vertrokken onbekend waarheen heeft gekregen, is het praktijk om een bevestigingsbrief te sturen naar het laatst bekende adres als een manier om te controleren, tussen aanhalingstekens, of het adres correct is. Gebruikers zijn verplicht om te controleren en terug te rapporteren. Maar het corrigeren van de registratie is vaak een catch-22. En het ritualiseren van de controle is heel kosteneffectief. Samenvattend, de basisregistratiepersonen maakt de gevolgen van een adresmutatie tot een black box. Ze produceert rechtsbesmetting via ICT door het gebrek aan standaardisatie van adresbegrippen op beleidsniveau voor gebruikersorganisaties, zorgt bij fouten voor een waterval van problemen die een burger bij afnemende organisaties moet corrigeren, reduceert discretionaire ruimte van gemeenten om maatwerk te leveren aan burgers die niet in de definitie van het systeem passen, en creëert gedragsprikkels die gemeenten meer in de rol van handhaver dan administrateur duwen. Paragraaf 5. Afsluiting. In het inleidende hoofdstuk hebben we twee soorten problemen beschreven die informatiearchitectuur in dienstverlening kan veroorzaken. Eerste orde problemen betreffen de juistheid van registraties en procedures, ofwel de interne consistentie en kwaliteit. Hierbij gaat het onder meer om het vermogen fouten te herstellen en fraude op te sporen. Tweede orde problemen gaan over de externe effecten van informatiearchitectuur. In hoeverre leidt het systeem tot rechtvaardige besluitvorming en draagt het bij aan het creëren van publieke waarde? Daarbij kunnen we denken aan onrechtvaardige uitsluiting van overheidsdiensten of victimisatie van identiteitsfraude. Beide type problemen hebben we teruggezien in de casus van Saskia en Esther. Saskia werd geconfronteerd met eerste orde problemen en het onvermogen van het systeem om zijn eigen fouten te herstellen. Esther daarentegen kreeg te maken met tweede orde problemen. Het onvermogen van het systeem om recht te doen aan uitzonderingsgevallen die niet in de categorieën van het systeem passen. Op een meer algemeen niveau zien we in de casus van Esther de botsing van twee succesverhalen. Het eerste verhaal is dat van de democratische rechtsstaat, die burgers zowel formeel als materieel in staat stelt om zich te ontplooien en hun leven naar eigen inzicht in te richten. We willen mensen als Esther, die voor zichzelf kunnen zorgen, zelfstandig zijn, hun eigen weg kiezen en belasting betalen zonder andere mensen te schaden. De overheid stimuleert dit dan ook. Daartegenover staat het verhaal van de succesvolle rationalisering van de overheidsdienstverlening. Met behulp van wetgeving en ICT is de overheid in staat om op een efficiënte wijze elke burger in gelijke mate rechten toe te kennen en plichten op te leggen. Het werken met basisregistraties en het digitaliseren van de dienstverlening zijn de meest recente uitingsvormen hiervan. De samenleving wordt steeds pluriformer, de overheid steeds uniformer. In dit hoofdstuk hebben we laten zien dat beide type problemen serieuze gevolgen voor zowel burgers als beleid kunnen hebben. Informatiearchitectuur zorgt wellicht voor interne consistentie, maar kan daarmee ook problematische neveneffecten wegduwen. Andere onderdelen van de overheid worden geconfronteerd met de administratieve problemen die daklozen, onverzekerden en mensen met schulden ervaren. En burgers krijgen te maken met administratieve uitsluiting. Toegang tot overheidsdienstverlening wordt bemoeilijkt of zelfs onmogelijk gemaakt door administratieve procedures. De literatuur over ICT-gebruik in overheidsdienstverlening leert ons dat het reduceren van discretionaire ruimte voor professionals het vermogen tot maatwerk ernstig bemoeilijkt. Daarnaast hebben we gezien dat informatiearchitectuur op systeemniveau enkele bijzondere aanvullende problemen creëert. Er is geen enkele actor die nog zicht heeft op de gevolgen van informatieuitwisseling en de aard van bijbehorende problemen. En verantwoordelijkheden voor handhaving en correctie worden steeds afgeschoven en doorgeschoven. In hoofdstuk 7 gaan we verder in op de mechanismen die ervoor zorgen dat deze problemen niet worden aangepakt.